Luisteraars, goedenavond. Dit is Sjoe Reijsen aan de Perspectief op maandag 6 oktober. En voor onze trouwe luisteraars, die weten altijd, elke eerste maandag van de maand hoort u of mijn stem, of van een collega, of die van Jessica. Jessica en ik zijn vanavond weer. En we gaan een heel interessant programma voor u maken. En we hebben ook twee gasten, die ga ik zo meteen bij u introduceren. En als het de eerste keer voor u is, aan de Perspectief is het programma van Ibn IC. Ibn IC is een erfgoedinstelling in Amsterdam. We zitten in Amsterdam Zuidoost en we delen het huis met de Oba Belmer op de Belmerplein nummer 393. En als u bij ons binnenkomt, wat kunt u dit zien? Is het sowieso een tweetal tentoonstellingen. Onze vaste tentoonstelling over Zuidoost. En ook de tentoonstelling die we tijdelijk hebben, een bruikeling van de Restalheim Museum uit Antwerpen. En de tentoonstelling heet Heimwee. Het is een heimwee-kas die gemaakt is met vrouwen uit het Arabische netwerk in Antwerpen. En daar wordt gepraat over Heimwee, wat het inhoudt, maar ook welke rol onze zintuigen daarbij spelen. Ons reukorgaan, kunnen diverse kruiden kun je ruiken, die breng je terug misschien naar je jeugdjaren of naar je jaren waar je ergens in de wereld gewoond hebt. Het kan gaan over muziek, het kan gaan over taal, het kan gaan over van alles en nog wat. Zeg maar interessante impulsen in ons leven die heen weer kunnen triggeren. En die tentoonstelling is nog gestien tot volgende week zondag sowieso, want maandag wordt ze afgebroken. En de bibliotheek is ook open op zondagmiddag, dus op de dagen dat de bibliotheek open is, bent u van harte welkom om binnen te lopen en te kijken naar de tentoonstelling. Jessica, goedenavond.
Goedenavond, Jules. Goedenavond, luisteraars.
Ik zei het net al, aan de Perspectief, dat is het programma dat we elke eerste maandag van de maand maken. En dat is van 7 tot 8 uur. En vanavond gaan we praten over 4 oktober jongstleden. We gaan de herdenken van de Bijma Vliegramp. En we hebben als gasten twee bijzondere mensen. We hebben Herma Spreij, die lid is van de werkgroep Vliegverkeer Bijma Meer. En we hebben de heer Richard van der Belsingen, medewerker van het Stadsarchief. En we gaan hen zo meteen vragen om zichzelf kort bij u te introduceren. We beginnen eerst met Herma.
Ja, Herma.
Goedenavond.
Ja, bestuurslid hè, was het toch van de werkgroep. Ja. En vanaf het begin betrokken bij de werkgroep?
Ja, ja. Helemaal vanaf het begin. We zijn ongeveer een maand na de ramp zijn we opgericht. Loni had het initiatief genomen, Loni Wesseling. En daar zijn in het begin 25 tot 100 mensen op afgekomen.
Was heel veel behoefte aan, hè?
Heel veel. Ja. En dat is uiteindelijk in een aantal groepen opgesplitst. En wij zijn doorgegaan met een vaste kern uiteindelijk met zo'n 10 mensen. En dat is langzaam zeker werden dat er minder.
Ja. Want de oproep was heel duidelijk.
Ja.
En die was?
Die was vliegpaden veranderen boven Zuidoost, weghalen boven Zuidoost, want de kans dat het weer gebeurt is natuurlijk aanwezig. Punt.
Ja, dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen, dat als je net zoiets achter de rug hebt, dat je massaal daarover wil meedenken, meepraten en meewerken natuurlijk ook, om te zorgen dat dat anders
de gaat. Paden waren ook net verlegd. Ze waren eerst boven op Koude, de aanvliegroutes. En die waren langzaam zeker opgeschoven naar Zuidoost. En dan tussen de punt Ganzoef en Kraaienest in. En dat was het eigenlijk het derde aanvliegpunt van de baan. Wat daar dan visueel in de lucht ligt. Waar ze dan moesten op een bepaalde hoogte moeten zijn. Om te kunnen intercepten. Om te kunnen landen op, op Schiphol.
Ja, want je hebt de Bijlmervliegramp ook gewoon visueel meegemaakt. Je hebt dat gezien, het neerstorten van het vliegtuig.
Klopt.
Waar woonde je toen?
Ik woonde waar ik nu nog woon, op de Kaalse Hofweg.
Ja.
En ik hoorde waaien en ik keek uit het keukenraam en ik zag hem naar beneden komen. Hmm. Dus ja. Dat,
ja, maar is goed, ga even daarbij houden, want je hebt ook een nummer meegenomen, een liednummer meegenomen, waarmee we ons, wanneer je zelf introduceert met de luisteraars. Dan gaan we even ernaar luisteren en dan gaan we door met de trouwluisteraars weten dat we elke radiogast vragen om een nummer mee te nemen waarmee we de gast mogen introduceren. En je hebt als nummer uitgekozen, heb je Spirit in the Sky. Waar je zo meteen vragen waarom je de nummer gebruikt hebt. We gaan eerst luisteren naar Spirit in the Sky. Niet het volledige nummer, maar het gedeelte ervan. Ja? Van Norman Greenbaum. Zeg ik het goed?
Ja.
We hebben even wat oponthoud met het vinden van het nummer. Ja, dat is vervelend. Maar misschien dat we kunnen vragen al. Ja, misschien dat we al kunnen vragen waarom je dit nummer hebt gekozen om vandaag te laten horen.
Het was heel jong nog toen ik dat nummer voor het eerst hoorde. Eigenlijk, want het is een oud nummer. En ik had zoiets van, ja, vliegtuigen horen te vliegen. Het is een ontwikkeling, hè, van zoveel jaren of zoveel dagen vloog je vroeger naar Nieuw-Zeeland of wat dan ook. En het ontwikkelt zich en er zullen dus ook wel ongelukken bij gebeuren. En als er dan een ongeluk gebeurt, dan moet er toch wat goeds met de mensen gebeuren als die erin zitten. En dat was altijd.
Dat dacht je toen al?
Ja, daar had ik altijd als gedachte in mijn hoofd van, het kan niet slecht zijn, het kan niet negatief zijn. Het is wel triest, het is wel heel erg, maar er moet wat goeds mee met die mensen gebeuren. Heel raar. Dus toen het gebeurde, toen zat het nummer ook gelijk in mijn hoofd van Spirit in the Sky. En ik dacht eerst in eerste instantie ook dat het een passagiersvliegtuig was.
Oké.
Dus het ging zo snel en het was zoveel lawaai dat je denkt van al die mensen, er moet een positieve boodschap naartoe dat ze Spirit in the Sky krijgen.
Oké. Wat is er nu gelukt? Dan gaan we even naar luisteren, een gedeelte ervan. Dankjewel, dat leek me ook een goed. De eerste keer was het, toen dacht ik, goh, interessant, maar het leek ook op een gospel, hè? Dus het was een gospel nummer.
Het was eigenlijk een beetje psychedelisch uitgevoerd.
Uh-huh.
Maar ik vond inderdaad de gospel er heel erg sterk in zitten.
Ja, ja.
En dat vond ik zelf het mooie eraan.
Oké, dankjewel. Dank je. Voordat we een beetje verder gaan, gaan we over naar de tweede gast. Dat is Richard van den Belt. Ik moet hier even denken aan Henk van den Belt. Maar die wordt anders gespeld, hè? Je bent van den Belt.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Geen van den Belt is een van de bewoners in Zuidoost die ook altijd de herdenkingen organiseert voor de luisteraars die Henk niet kennen.
Richard, van harte welkom. Kun je heel kort vertellen wie je bent?
Nou, mijn naam is Richard van den Belt. Ik ben senior medewerker overbrenging en selectie archieven bij het Stadsarchief. Dat betekent eigenlijk dat als een gemeentelijk organisatieonderdeel zijn archief over wil brengen naar het Stadsarchief, dan begeleid ik zijn overbrenging. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus de archieven die wij hebben, die over de Bijlmer vliegramp gaan. Mm-hmm. Van de gemeentepolitie, van de brandweer, van Stadsdeel Zuidoost. De overdrachten van die archieven, die heb ik begeleid. Zeg maar.
Ja, oké. Okay. Nou, gaan we verder op in, dieper op ingaan. Je hebt ook een nummer uitgekozen. En als het goed is, is die nummer 3. Hebben we ook. Oké. Okay. En ga je even naar luisteren, ga ik je vragen van waar dit nummer. Ja, ook een gedeelte ervan.
Dat is goed.
Ja, is het okay. Nummer van ABBA, Eagle.
Ja, nummer van ABBA, dat Eagle. Eager. Henk, Richard. Kun je ons vertellen waarom je de nummer hebt uitgekozen?
Ja, nou ja, je had gevraagd een nummer aan te wijzen. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n muziekliefhebber. Maar de muziek van ABBA, daar houd ik wel van. En en dan hebben ze toevallig ook nog een liedje wat Eagle heet. En wat gaat over een adelaar die... Hè, ik droom dat ik een adelaar ben. Of ik zou een adelaar willen zijn. Die over de wereldzee en over de bossen en over de bergen kan vliegen. En dat je overal naartoe kan gaan waar je naartoe wil gaan. Mm-hmm. En dat doe ik graag in mijn vrije tijd. Ik reis best wel... veel. Okay. En vaak. Ik ben zo'n 10 weken per jaar in het buitenland.
Okay.
En ik vind het fantastisch om heel veel verschillende landen en culturen te kunnen bezoeken.
Ja, nee, dus vandaar. Dank je. Ja, nee, uiteraard. Dank je.
Ja, ik ben heel erg benieuwd, Richard, want je vertelde van dat je betrokken bent bij het overbrengen van de geselecteerde archieven. Is er dan iemand anders die dat selecteert en pak jij dat dan weer over? Hoe werkt dat?
Nou ja, het is natuurlijk zo. Kijk, elk gemeentelijk organisatieonderdeel, als ik even bij de gemeente Amsterdam blijf, elk gemeentelijk organisatieonderdeel vormt een archief. En dat valt onder de archiefwet. En dat betekent dat een deel van dat archief, niet het gehele archief, maar een deel van dat archief wordt als historisch waardevol aangewezen. En dat moet op enig moment, conform die archiefwet, worden overgedragen naar het stadsarchief. In ons geval het stadsarchief. Die selectie die gebeurt op basis van een selectielijst. Dus daar zijn richtlijnen voor. En om een voorbeeld te noemen, facturen en bordetjes, die moet je 7 jaar bewaren en daarna wordt het weggegooid. Maar notulen van beleidsvergaderingen, die zijn natuurlijk wel blijven te bewaren.
En dus, wat zijn dan de onderwerpen waarvan het archief zegt, dat willen we bewaren?
Nou, als het dus om overheidsarchief gaat, dan zijn daar gewoon strenge richtlijnen voor. Ja. En natuurlijk, als het gaat om een bijzondere gebeurtenis, zoals een ramp, dan eigenlijk vervallen die richtlijnen dan en ga je heel veel meer bewaren dan dat je normaal zou bewaren. Dus van de Bijlmer vliegramp is heel veel bewaard en ook heel veel gewoon overgebracht naar het stadsarchief.
En precies om nog een beeld te krijgen van wat jij dan vervolgens doet, precies doet...
Nou, ik heb wel contact met zo'n gemeentelijk organisatieonderdeel over wat gaan we nou precies bewaren en wat bewaren we niet. En dan kijk ik of dat voldoet aan de richtlijnen. Dat doe ik namens de gemeentearchivaris trouwens, want die moet daar ook goedkeuring voor geven. Van oké, dit willen we vernietigen. Oké, zegt die gemeentearchivaris, prima, dit is inderdaad minder historisch van waarde. Want we kunnen niet alles bewaren, hè? Dus we moeten selecteren. Nou, nogmaals, daar zijn richtlijnen voor. Dus dat is mijn rol dan daarin.
Ja, en vandaag gaan we speciaal praten over de lancering van de website. waarin de archieven van de Bijlmervliegramp zijn opgenomen. Die hebben dus wel altijd al in het archief gezeten, de archieven. Maar nu is er een website waardoor het breder toegankelijk wordt. Hoe moet ik dat zien?
Nou, het is, die website heeft een aanloopgeschiedenis eigenlijk. Dat heeft te maken met het archief van de Raad voor de Lucht. Onderzoek van de...
nou, ik had het gezegd. Raad voor de Luchtvaart.
Ja, precies. Ja, Raad voor de Luchtvaart, sorry, heel goed. Ja. Dat archief dat is gevormd door een ministerie. Dus dat is overgedragen aan het Nationaal Archief. Maar toen had het ministerie besloten... Ja, maar eigenlijk mag van dit archief mag helemaal niks openbaar. Want dat ben ik nog even vergeten te vertellen. Als een archief wordt overgedragen naar een... Nou, in ons geval stadsarchief of naar een Nationaal Archief... Dan is het de bedoeling dat alle dossiers... openbaar worden en voor een ieder, iedereen die dat wil, in te zien. Op een studiezaal of het wordt gedigitaliseerd en dan wordt het online gezet. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor het overbrengen van zo'n archief naar een archiefbewaarplaats. Tuurlijk, soms kan een dossier niet openbaar gemaakt worden. Dan moet het tijdelijk in openbaarheid beperkt worden, zo heet dat dan. Bijvoorbeeld vanwege privacybescherming. Dat kan. Maar goed, dit archief dat onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de ramp. Daar had het ministerie van gezegd, nee, alle dossiers die moeten in openbaarheid beperkt worden tot 2068. Nou, en daar is toen de Tweede Kamer over gevallen, een motie van omzicht. En daar is toen een onderzoek naar gedaan en toen heeft een... de ACOI, het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding, heeft gezegd, dit kan niet. Dit kan echt niet. Er kan veel meer openbaar gemaakt worden. En nou, gelukkig hebben ze dat ook gedaan. Ze hebben dat archief dus, wat naar het Nationaal Archief is gegaan, hebben ze aangepakt. En nu is veel meer openbaar gemaakt dan in eerste instantie door het ministerie besloten was. Dat is hartstikke mooi.
Het is nu 33 jaar na de ramp. Ja. Waarom nu juist dit moment dan?
Nou, en dat adviescollege heeft ook gezegd, maar we zien ook dat die archieven, er zijn veel meer archieven die gaan over de Bijlmervliegramp, en dat is best versnipperd. Hè. In Amsterdam ligt wat, in Den Haag ligt wat, in Haarlem ligt nog een heel klein beetje. Er zijn ook particuliere archieven die over die Bijlmervliegramp gaan. Kan er niet een soort, ja, nou, een onderzoeksgids komen of waarin verzameld is, waar liggen die archieven nou? Want als iemand op zoek wil gaan naar een archief, waar begin je? Waar begin je als je op zoek gaat naar zo'n archief van wat gaat over de Bijlmervliegramp? Nou, en eigenlijk is daardoor die pagina ontstaan. Het Stadsarchief heeft gezegd, weet je wat, wij maken wel zo'n themapagina. En dan schrijven we waarom die themapagina er is. Maar ook inderdaad, oké, wie heeft welke archieven? Dus het is een soort, ja... Nou, themapagina.
Dus je kan het nu makkelijk terugvinden, omdat het allemaal een beetje bij elkaar komt.
Nou, dat is wel de bedoeling van deze pagina.
Ja.
En het gaat dus niet alleen om de gemeentelijke archieven of de overheidsarchieven, maar ook particuliere archieven.
Ja, want dat wilde ik net zeggen. Ja. Wat zit er dan allemaal in dat archief? Ja,
is het een soort wegwijzer geworden?
Het is een wegwijzer.
Ja, een soort sociale kaart op het gebied van de Bijlmerramp, dat zij kan zien naar welk archief je kan gaan en hoe ver het openbaar is. Want ik weet dat nog steeds alles niet openbaar is. Loni bijvoorbeeld heeft gevraagd of het klopt dat wij zijn afgeluisterd. Wij zijn dus inderdaad afgeluisterd door toen de tijd de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Onze telefoongesprek. En daar krijgen we dus nog geen antwoord op. Dat is nog geheim.
Ja, maar dat is dan het archief van de BVD, denk ik.
Dat zit er niet in.
Nee, dat zit er niet in. En
maar het heeft wel te maken met...
Ja, ik breng wel eventjes op van welke archieven men... Als men dus mensen die nu luisteren, die zijn mogelijk, denk ik, geïnteresseerd. Mm-hmm. En die gaan dan naar die website. En wat kunnen ze daar allemaal vinden? Welke archieven?
Als je nu naar de homepage van het Stadsarchief gaat, dan zie je daar meteen een link naar die themapagina waar we het nu over hebben.
Zullen we het even noemen, de pagina? Ja. Hoe heet de website?
Nou, de website is gewoon van het Stadsarchief. Dus www.gemeenteamsterdam.nl/stadsarchief. En als je dan op de homepage staat, dan zie je een link naar archiefbronnen over de Bijlmervliegramp. Mm-hmm. En dat is die themapagina. En daarin leggen we natuurlijk eerst uit wat er gebeurd is. Het is al 33 jaar geleden, dus niet iedereen weet dat. Mm-hmm. En dan beginnen we met een overzicht van de archiefvorming van de Bijlmervliegramp. En dan verwijzen we naar de desbetreffende archiefdiensten. Nou, dus in eerste instantie ons eigen archief. Dus welke archieven heeft het Stadsarchief over de Bijlmervliegramp? Nou, en dan uit mijn hoofd, we hebben natuurlijk het archief van de brandweer, we hebben het archief van de gemeentepolitie, het archief van herhuisvesting, hè, mensen die zonder huis waren. Heel wat archieven staan daar opgesomd, waaronder ook het archief van de werkgroep Vliegverkeer bij Almere, want dat hebben we geschonken gekregen.
Klopt.
En dat archief is overigens compleet openbaar. Jullie archief is compleet openbaar te raadplegen. Dat van de politie bijvoorbeeld niet. Hè. Daar is vanwege privacybescherming zijn een aantal dossiers beperkt openbaar. Nog even toelichten. Als een dossier beperkt openbaar is, dan, wil het niet, dan is het dus niet openbaar voor iedereen. Maar iemand die daar toch inzage in zou willen hebben, in zo'n beperkt openbaar dossier, die kan een verzoek doen aan de, in ons geval, gemeentearchivaris. En die beoordeelt dan, ja, maar jouw belang om dit dossier in te zien is groter dan het belang dat je het dossier niet inziet. Je mag het inzien. En dan kan het zijn dat daar voorwaarden aangesteld worden. Maar, dus dat... En, dat heeft het verschil tussen openbaar en beperkt openbaar.
En ik heb een vraagje over, daarover. En hoe moet je dat verzoek doen? Is er online
een formulier?
Of moet je bij Paszorg een verzoek verzenden? Of kun je opbellen?
Dat staat op onze website hoe je dat kan doen. Dat kan gewoon via e-mail. En dan, je moet wel een formulier invullen.
Ja.
Maar dat kan via de e-mail.
Oké. Okay.
Ja. Ook leuk, want ik heb in een vorig leven was ik journalist bij Migrantentelevisie. Multiculturele Televisie Nederland. En ik las dat ons archief daar ook in zit.
Ja, ja dat klopt.
Dus ook beeldmateriaal.
Ook beeldmateriaal, ja, want ik ging even het rijtje af. Hè. We hebben dus de archieven van ons stadsarchief, welke archieven wij hebben over de Bijlmerland. Maar ook de archieven die in de collectie van Imagine IC zitten, is een pagina aangeweid. Mm-hmm. De archieven van het Nationaal Archief. Is een pagina aangeweid. Dan de archieven die bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn. Dus daar ligt onder andere...
MTV, Migrantentelevisie. Ja.
Nou, het Noord-Hollandse archief, maar die zeggen zelf dat ze niet zoveel hebben. En ook de waterschapsarchieven. Dus dat. Ja. Daar wordt nu naar verwezen.
Ja.
Dus heel veel komt heel daar bij elkaar. Dat is wel fijn.
Dat is fijn.
Mij, hè?
Ja,
maar het is dus een verwijzing naar die andere archieven. Ja. Of naar onze archiefwebsite toe. En daar kan je dan verder zoeken.
Zijn er ook echt hele unieke stukken? Zitten er hele unieke stukken in dat archief? Dat je zegt van, nou dat zit er ook en dat moet je weten.
Nou, ik ben archivaris. Ik vind elk stuk uniek.
Ja, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
Nou, wat ik wel een... ik vind dat wel heel moeilijk om de antwoord op te geven. Maar een van de eerste archieven die ik overgebracht kreeg met betrekking tot de Bijlmervliegramp was van de gemeentelijke dienst herhuisvesting. En de directeur van die gemeentelijke dienst, die heeft over de eerste dagen na de ramp heeft hij een dagboek bijgehouden. Zeg maar een persoonlijk zakelijk dagboek. En dat vond ik wel een... En dat zit in het archief. En dat vond ik wel een bijzonder stuk om te lezen.
Hoe vinden we dat terug? Waar zoeken we op? Want ik wil het nu ook wel gaan lezen. Ik word daar heel nieuwsgierig.
Nou, volgens mij, als je dus naar die themasite gaat en je klikt dan door naar bronnen bij het stadsarchief.
Ja, en dan?
Dan een van de bronnen is het archief van de dienst herhuisvesting. En dan zie je meteen dat dagboek.
Oké.
Okay. En hij is ook gedigitaliseerd. Dus je hoeft niet eens naar ons toe te komen. Je kan hem ook vanuit je luie leunstoel straks via internet raadplegen.
Ja, super.
Dat geldt trouwens voor heel veel archieven. We hebben niet zo heel lang geleden, dat had eigenlijk veel eerder moeten gebeuren, maar we hebben niet zo heel lang geleden het archief van de brandweer gekregen over de periode van de Bijlmervliegramp. En dat archief hebben we ook, alles de stukken over de Bijlmervliegramp, hebben we ook meteen laten digitaliseren. Dus al die stukken die openbaar zijn, ze zijn niet allemaal openbaar, de stukken die openbaar zijn, die zijn gedigitaliseerd en zijn al online te raadplegen.
En zijn de stukken van de werkgroep Bijlmervliegverkeer ook gedigitaliseerd?
Ja, daar zijn we heel druk mee bezig. Ik weet niet wat jij ervan weet, maar een deel staat, als je gaat kijken, een deel staat al inderdaad gedigitaliseerd online. En een deel zijn we nog mee bezig.
Klopt, ja. Ja.
En jullie hebben dat gedigitaliseerd of is het gedigitaliseerd aangeleverd?
Nee, dat hebben wij gedigitaliseerd.
Er was wel een digitale versie, maar die was niet uitgebreid genoeg.
Oké. Okay.
Ja. Dus dat was gewoon een aantal cd's daarop. Het is een aantal cd's die opgenomen zijn ook ter aanvulling op voor National Geographic en voor de opnames van de Israëlische televisie. Daar is toen een aantal dingen op eigenlijk digitaal gemaakt, neergezet. Maar ik weet niet. Loni heeft nog een gedeelte, dacht ik, thuis daarvan.
Loni Wesseling. Want ik zag niet zo lang geleden een prachtig artikel in het Parool van over Loni en haar verzameling in haar woonkamer.
Ze heeft echt keurig netjes alles verzameld. Ze had echt een twee kamers vol met ordners bijna.
Heeft ze dat zelf gedaan?
Wij kregen ook wel stukken. Wij leverden ook stukken aan. Maar mijn archief was maar ja, moet ik zeggen, 3 bollies vol. En zij had geloof ik 10 bollies vol als het meer was. Van de IKEA-kasten, van de boekenkasten.
Dus. Ja, ze was helemaal overgenomen door het archief.
Ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, ze heeft het altijd keurig gedaan. En ik ben ook blij dat ze het gedaan heeft. Want daardoor kon je ook vaak stukken terugvinden. En ik moest altijd zoeken vlug. En zij deed van, oh, dan moeten we daar zoeken. Weet jij het nog? Ik zei, ja, daar en daar. En dan pakte ze dat er zo keurig netjes uit. Dus dat was wel heel fijn werken.
Wat was het bijzondere? Wat was het meest bijzondere wat er bij jullie in het archief zat?
Ik vond het mezelf vond ik het meest bijzondere dat ze dacht dat ze zo even bij Schiphol aan kon kloppen en kon zeggen van, kunnen we de vliegpaden niet even anders doen? En kunnen we even geen cowboyvliegen doen? Dus verkort indraaien is dat. En dan weet je dus eigenlijk, eerst kwam ik bij Schiphol, toen nog meneer Smit, en dan werd ze doorverwezen naar de NLR... dus de Nederlandse Luchtvaartdienst. En dan vervolgens werd je weer naar de Rijksluchtvaartdienst doorverwezen. En dan kwam je weer terug bij Schiphol. Dus het schoot. Ik kwam nergens. Mm-hmm. Althans, het lukte heel moeilijk. En het was, dat was, ja, dat is allemaal zo'n hele andere wereld dan dat jij gewoon gewend bent om te doen. Van oké, we doen A, B, C, D. Nee. En we doen het via, we moeten alle organisaties meekrijgen om iets te kunnen veranderen. Ja.
Ik heb ook een groot deel van jullie archief gelezen toen de tijd. En ik denk zelf, in het begin was het heel moeilijk uiteraard om te praten met al die hoge heren en dames. Schiphol en Raad van de Luchtvaart enzovoort. Maar op een gegeven moment waren jullie wel gesprekspartner.
Jawel, jawel. En we zijn ook bij mevrouw Maaiwegger geweest. En dat was wel erg grappig. Dus voor ons was het grappig. Dan moet je je voorstellen, de minister zit rechts van je. Je zit aan de zijkanten van haar. En aan de linkerkant, aan het eind van de tafel, zitten dus de ambtenaren. En mevrouw Maaiwegger, die wil graag dingen toezeggen.
Ja.
En dat deed ze ook. En toen werd ze door de ambtenaren teruggefloten van nee, dat mag je niet zeggen. Okay. En wij al van, oh, nou gaan we wat veranderen. Maar de ambtenaren zeiden, nee, dat is wettelijk nog niet toegestaan. U kunt dat niet zomaar zeggen.
We hebben ook wel eens een tentoonstelling
waarin
jullie ook mooie objecten hebben aangeleverd. Ja, okay. Jij had dat ene object, als je dat even wil vertellen, ja, wat je hebt aangeleverd.
Ik had gevonden een stukje van de roerhoogte, dus van een metertje van de, en een stuk en een klein potje soort crème parfum, wat is gezichtsverzorging. En ik had zoiets van, ja, dus het is inderdaad het vliegtuig geweest, het is vergaan, er zijn toch stukjes blijven bestaan, en er hebben dus inderdaad potjes parfum ingezeten ook. Er heeft daar in zo'n groot vrachtvliegtuig een lading gezeten. Dat wil je niet weten hoeveel erin kan.
Mm-hmm.
En inderdaad, die crème zat erin. Mensen ontkenden, maar het zat er echt in.
Ja, dus dat is heel veel mensen herinneren zich ook dat er een soort combinatie lucht was van verbrand met een heerlijke geur. Dus het kwam vanwege de parfumerie die in het toestel zat. Dus je rook natuurlijk roet van alles en andere akelige geuren. Maar ook, voor sommige mensen ook een combinatie van allebei.
Ja, klopt.
Van wat er toen zich afgespeeld heeft, vertrokken heeft. En dat we vandaag dag kennen als de Bijlmer vliegramp.
Ja, want wat je vond kort na die ramp gaf ook wel weer antwoorden waar je zelf mee zat, toch?
Ja, zeker hoor. Het is iets wat je hoopt dat nooit meer gebeurt.
Mm-hmm.
En er blijven nog een aantal vragen over. En daarom is het zo fijn dat er zo uit archief nu, vooral het stadsarchief, echt dat nu opgepakt heeft van daar ligt dat en daar ligt dat.
Ja.
Er ligt nog een heleboel, dat weet ik ook wel. Want we hebben natuurlijk van Schiphol ook nog niet alles gehad van de brandweer van Schiphol.
Oké. Zijn er nog andere, zijn er nog andere brandweerkazernes bij betrokken geweest? Kun je dat nog herinneren? Van toen, ja, hè? De dag Drummond volgens mij was de eerste. En, maar wellicht zullen de diverse brandweerkazernen ook hun eigen archief hebben. Zeg ik het goed of is het
Die kans een valse aanname? Die kans is groot. Het was toen nog de gemeentelijke brandweer, zal ik maar zeggen. Maar je overvalt me enigszins met deze vraag. Ik weet dat niet zeker. Misschien weet jij dat meer, Herma?
Nou, ik weet dat de brandweer van Schiphol vrij snel te plaatsen was ook. Maar inderdaad ook van Amsterdam. En uiteindelijk ook is uit Weesp zijn nog wagens gekomen. Ja. Dus ik weet niet in hoeverre zij het bijgehouden hebben of bewaard hebben dat het weggedaan is. Ik denk dat Schiphol brandweer het langer moet bewaren, omdat het natuurlijk, het is internationaal terrein waar ze op werken. Dus ook dat zal nog niet openbaar mogen gemaakt worden.
Oké, dankjewel.
Ja. Is het wel zo dat als je dus op die website gaat, kan je ook geluidfragmenten horen? Of moet je daarvoor dan, of kan je het wel vinden en moet je daarvoor dan naar het stadsarchief? Of kan je dat gewoon thuis ook allemaal beluisteren?
Nou, we hebben bijvoorbeeld het hele complete mobilisatieverkeer van de politie, hè, dus net na het gebeuren van de ramp, is bewaard gebleven. Dat hebben we. Dat is bewaard. Alleen dat kunnen we nu nog net niet laten horen via onze website. Daar zijn we nog mee bezig om dat voor elkaar te boksen. Maar goed, daar is al een keer een radio-uitzending mee gemaakt. En er staat ook een verwijzing naar die radio-uitzending. Staat ook ergens op de website. Dus dat. Maar er is heel veel beeldmateriaal en geluidsmateriaal via beeld en geluid te horen.
En dat kan je gewoon online, kan je dat ook aan te vragen?
Ook daar zijn ze mee bezig, geloof ik. Maar dat staat op de website van beeld en geluid. Want dat heeft weer met de rechten te maken.
Ja.
Maar daar zijn ze wel mee bezig om daar iets voor elkaar te krijgen dat je meer kan zien dan wat je nu kan zien.
Ja.
Ik heb nog één vraag aan u. En dat is, vragen jullie zelf aan een oproep doende aan de allerlei instanties van willen jullie informatie geven, of moeten mensen zoals bijvoorbeeld naar de Franse televisie of de Schiphol brandweer of politie, moeten die het uit zichzelf naar jullie toe brengen? Hebben jullie een link dat ze daar naartoe kunnen, dat ze zeggen oh daar kunnen we het naartoe brengen, of doen jullie actief van jongens geef ons informatie dat of we wel of niet dat kunnen vermelden?
Nou, het is zo dat er is dus een archiefwet in Nederland. En dat betekent dat elk overheidsorgaan in Nederland moet voldoen aan die archiefwet. En moet dus, er zijn historisch waardevolle archieven, na verloop van tijd overbrengen naar zo'n openbare archiefbewaarplaats. Dus als het voor de gemeente Amsterdam gaat, is dat het stadsarchief. Maar als het een rijksinstelling is, dan naar het Nationaal Archief of een rijksinstelling in de provincie. Maar dat geldt dus alleen voor overheidsorganen. En particuliere organisaties of bedrijven, ja, die zijn dat niet verplicht. En dus Schiphol is een NV en valt dus wat dat betreft niet onder de archiefwet. En nou hebben wij wel een deel van het... Schiphol is natuurlijk ooit begonnen als een gemeentelijke, dat weet niet iedereen, maar als een gemeentelijke dienst. Het is ooit een gemeente... Nou ja, het is begonnen als een militair vliegveld, maar Allah. Het is een tijdje gemeentelijk geweest van de gemeente Amsterdam. Maar sinds 1958 is het al een NV. Amsterdam heeft wel veel aandelen, maar het Rijk heeft de meeste aandelen. Maar goed, het is een NV. En ze zijn niet verplicht hun archief over te brengen. Wij proberen ze wel zover te krijgen en we hebben ook wel een heel groot deel, zeker van hun fotoarchief. Maar het gaat om de Schiphol brandweer. Ik weet niet hoe dat organisatorisch geregeld is. Ja. Maar ik denk niet dat die verplicht zijn om hun archief over te dragen. En we kunnen... Kijk, we staan ervoor open. Hè. We zijn ook hartstikke blij dat we het archief... want een particulier archief is natuurlijk een hele mooie aanvulling op gemeentelijke archieven. Hè, door de overheid gevormde archieven.
Dus ja, wat maakt het zo aanvullend?
Nou ja, de overheid heeft een bepaalde taak die ze uitvoeren. Ja. En daaruit ontstaat een archief. Hè. Daaruit ontstaat de neerslag. Maar dat is natuurlijk vanuit het perspectief van het uitvoeren van die wettelijke taak. En niet vanuit een groep betrokken burgers die op een andere manier met een onderwerp bezig zijn en daarbij archief vormen. Nee, dat is juist fantastisch mooi om ook vanaf een ander perspectief de zaak te bezien. Ja.
Ja, zeker. Ja, want ik zou ook vragen of er vanuit het stadsarchief nog een oproep gedaan zou worden naar particuliere archieven, zoals wat bij ons te zien is, hè, via Imenia IC of wat ook gaan is naar jullie vanaf van de stichting werkgroep bij mijn vliegverkeer. Is dit ook een moment om ook andere particulieren op te roepen om hun archieven over te dragen bij jullie?
Nou, als particulieren denken dat ze een goed aanvullend stuk archief hebben, dan zijn ze natuurlijk altijd welkom om zich te melden bij ons. Ja. En dan zullen wij dat wel beoordelen, want we kunnen ook niet alles opnemen. Maar tuurlijk, ja, dat staat vrij. Want ja, het gaat wel over een hele bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van Amsterdam natuurlijk.
Ja. Ja, luisteraars, wij praten met Richard van den Braan van het Stadsarchief, Richard van den Bijl van het Stadsarchief en Herma Spreij, bewoner van Zuidoost en ook betrokken geweest bij de oprichting van de stichting. Ja, ik vroeg een keer bij me meer over de archieven met betrekking tot de Bijlmervliegraam. En u mag bellen, indien u een vraag heeft, mag u nu afbellen, zou ik zeggen. Het is een heel spannend onderwerp. U kunt bellen naar het nummer 020-471-4291. 020-471-4291. En dan komt u naar de uitzending. Kunt u een vraag stellen of opmerking plaatsen. Hou het kort, zou ik zeggen. Want dit is een heel mooi onderwerp waar we praten over archieven, archiefmateriaal. En de website die gelanceerd is door het Stadsarchief. We betrekken door de Bijlmervliegraam.
Ja. Ja. En het kost allemaal niks. Je kan het zo gratis en voor niets...
Zeker
op en alles bekijken.
Ja. Nee, zolang het nog niet gedigitaliseerd is, kan je bij ons op studiezaal komen. En dan kan je de stukken in originele vorm zien. Maar als het gedigitaliseerd is, dan kan je het dus gewoon thuis bekijken. En je kan er kopieën van maken. Je mag er alles mee doen.
Oké, want normaal gesproken, als je dus vooral met beeldmateriaal, dan moet je wel iets, waar er zit copyrights op.
Ja, toch? Dus ja. Er staat bepaald beeldmateriaal, staat niet online, of vanwege auteursrechtelijk beschermd. Mm-hmm. Ja.
Oké, iedereen kan er dus makkelijk bij.
Nou, in feite wel.
Ja. Ja. Of moet je een lesje van hoe kom ik makkelijk online?
Nou, kijk, als het dan gaat om... kijk, we hebben die archieven, hè, het archief van de politie of het archief van de brandweer, dat noemen wij een archiefblok. En zo'n archief wordt gepresenteerd middels een inventaris, noemen wij dat. Maar dat is zeg maar een overzicht van alle mappen die in dat archief zitten. Dus zo'n map wordt beschreven. Hè, de notulen van die vergadering. Van die vergadering. Dus zo kan je op zoek naar waar jij nou op zoek bent. Hey, je kan dus gericht gaan. Ik wil alle stukken die de brandweer heeft over de Bijlmervliegramp, die wil ik gaan bekijken. Dan ga je naar het archief van de brandweer en dan zie je dat mappenoverzicht van alles wat de brandweer heeft gevormd over de Bijlmervliegramp. Nou, zo kan je gaan onderzoek doen. Maar je kan natuurlijk ook, en dat doen de meeste mensen, zo noemen wij dat op de Google manier, je gaat naar onze algemeen zoekscherm en je voert daar iets in, bijvoorbeeld uranium. Nou, en dan ga je kijken wat voor hits je krijgt. En dan kan het zijn dat je een hit krijgt in het archief van de politie, of in het archief van de brandweer, of bij de GGD. En dan hoef je van tevoren niet over na te denken waar ik precies nou op zoek ben. Ik wil iets weten over uranium. En dan, nou, als dan het woord uranium in de beschrijving van zo'n map staat, dan krijg je een treffer en dan zie je dat meteen voor je neus. En als het gedigitaliseerd is, kan je het meteen lezen. We zijn alleen nog niet zover dat je ook dwars door alle teksten heen kan zoeken.
Oh ja.
Dat willen we natuurlijk wel, maar dat kan nu nog even niet.
Ja. Je had het net over dat dagboek van die meneer van de woningbouwvereniging.
Ja, dit gemeentelijke dienst herhuisvesting.
Ja, gemeentelijke dienst herhuisvesting. Heeft hij verteld waarom hij aan zo'n dagboek is begonnen?
Nou, het is heel lang geleden dat ik het gelezen heb. Dat weet ik niet zeker meer, maar...
Want je besluit natuurlijk op een gegeven moment van dit is, ik denk, zoveel impact. Ik ga dat beginnen op te schrijven. Misschien om het van je af te schrijven. Maar misschien om dingen op te schrijven die je niet zou willen vergeten. Ja.
Nou, kijk, alle gemeentelijke diensten hielden een logboek bij.
Maar dit is een heel persoonlijk
dagboek. Dat was zakelijk. Ja, maar misschien dacht hij van, nou, ik ben directeur van deze toko. Ik zal vast op enige termijn wel een logboek moeten inleveren. Weet je wat, ik begin nu alvast met schrijven. Ja, en dat hij daar persoonlijke aantekeningen tussendoor heeft gezet. En later vandaag van, nou, eigenlijk is dat wel interessant. En, maar hij wist ook niet dat, nou ja, 33 jaar later bij ons online zou staan.
Ja.
Kijk, het zijn geen persoonlijke ontboezemingen die erin staan.
Oh,
maar wel, het is wel, ik stond met de scheren en toen belde de burgemeester. Nou, dat soort dingen.
Ja. Heb jij ook een dagboek bijgehouden, Herma?
Nee, niet echt heel erg. Ik heb wel losse flarden bijgehouden.
Ja.
Omdat het inderdaad, je denkt van, het is even, ik schrijf belangrijke dingen op. Maar ja, als je dan inderdaad 30 jaar verder bent en je kijkt terug, dan denk je van, het is wel een lange tijd geweest.
Nou, hè? Jezus.
En er is in die tijd veel gebeurd.
Ja.
Heel veel.
Wat staat je het meest bij, als je nu zo terug denkt.
Als ik aan de terugdenk aan de ramp, dan denk ik toch aan de mensen die aankwamen lopen. Die, ik was vrij snel natuurlijk. Die aankwamen lopen de hoek om van Kikkerstein. En die dan lacherig aankwamen van, oh, we gaan naar een brandje kijken. En dan zagen ze dat impact. En dat je dan één flat ziet branden en de andere niet. En de volgende hangt wasgoed te wapperen en het daarna weer brandt. En dat je dan mensen echt zag verstommen van, oh, 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 is het zo groot. Mm-hmm. Want in het begin kon je echt nog helemaal er bijna bij komen. Pas later, toen de brandweer kwam en de bomen omgezaagd had. Toen werden we ook teruggeduwd door de politie en alles. In het begin was er gewoon één politieautootje.
Ja. Was onvoorstelbaar, hè?
Ja. En het was zo gigantisch groot. Het was zo groot.
Ja. Dus dat is wat jou bijstaat als je eraan terugdenkt van... ja, een beetje dat nonchalance van even naar een brandje kijken... en dan hoe dat omsloeg in...
schrik.
Schrik.
Ja.
Ja.
En ook de hele impact daarna van de militairen die nog gekomen zijn. Om de boel de dagen daarna dat mensen niet bij het rampgebied konden komen en zo. Ik weet niet waar die militairen vandaan kwamen. Misschien weet jij dat. Heb jij dat in het archief?
Nee. Nee, als militairen zijn dan is het natuurlijk het ministerie van Defensie.
Oké.
Okay. Maar...
Ik heb wel een filmpje gezien gisteren toevallig van mensen in marinepakken. Niet eens meer pakken die hielpen met, dacht ik, met voeding en kinderen dragen van bus in, bus uit. Maar dat is daags naar de ramp. Dus ja, dat is een ondersteuning wellicht. Wat hier dat doen veel toen de tijd. Ja.
En ook, waar ook nog een archief moet zijn, misschien, is het Leger des Heils. Die heeft zoveel geholpen ook. Mm-hmm. Die heeft ook heel veel geholpen.
Rode Kruis.
En elke keer de deuren langs gegaan bij mensen die niet open deden om te praten, om ze toch naar buiten te krijgen. De RIAG heeft ook heel veel. We moeten nog meer archieven.
Ja, nou, het is dus wel zo, als het een overheidsorgaan is, dan vallen ze onder archiefwet. En dan horen ze na 20 jaar, dat is de overbrengingstermijn nu. Overigens, we krijgen een nieuwe archiefwet waar die termijn naar 10 jaar gaat. Maar goed, dit valt onder de oude archiefwet, zal ik maar zeggen, of de huidige archiefwet. Overbrengingstermijn van 20 jaar. Dus elk overheidsorgaan wat betrokken was bij de ramp, die zou nu zijn archieven hebben moeten overbrengen naar een openbare archiefbewaarplaats.
Ja. Nou, interessant.
Maar goed, dat geldt dus voor overheidsarchieven. Ja, en dus niet voor een Leger des Heils of een Rode Kruis.
Ja, want wij waren nu afgelopen 4 oktober waren we ook naar de herdenking.
Ja.
En dan viel het toch op van hoe het nog steeds leeft.
Ja, zeker.
Hoe ontzettend druk het nog was bij zo'n...
Het was druk, omdat we vanwege de storm en de harde wind...
Ja.
Voorspelde de storm en de harde wind die er was en het regende ook. Er zijn we uitgeweken naar het gebouw van een van de ruimtes op Atelier. Dus het was sowieso binnen noodtijd was het chockvol. Er stonden even mensen buiten. En toen wij rond de uur of 6... hadden ze even, liepen naar het monument, de boek daar voor in stilte en daar bloemen in te leggen. Daar stonden heel veel mensen buiten, maar ook al heel veel mensen waren aan bij het monument ook, om zich daar op te stellen voor de in stilte en voor het leggen van kransen en bloemen. Dus dat is heel erg druk. Ik heb het gevoel, ik heb het idee alsof de herdenking, dat de herdenking nog belangrijk is, en dat er dan toch nog mensen erop blijven afkomen. Sommigen zijn ondertussen ook overleden, maar hun kinderen
overleden.
Of van een generatie die blijft
veel
komen.
Overleden ook. Er
zijn heel veel mensen
overleden
de afgelopen periode.
Ook van jullie werkgroep natuurlijk.
Ja, ja. De meeste mensen van onze werkgroep zijn inderdaad helaas heen gegaan.
Ja.
En ik weet dat het heel erg nog leeft, want op 1 oktober begon men weer boven de Bijlmer te vliegen.
Mm-hmm.
En ik kreeg dus alweer reacties van, oh, het wordt weer 4 oktober, dan gaan ze zich even van zich laten horen.
Mm-hmm.
Dus dat was wel erg jammer dat het zo duidelijk werd, werd aangezet, dat over de Bijlmer vliegen. Dat was gewoon, het is de storm, ik weet het. Maar het was voor de mensen niet fijn, aan de ene kant. Aan de andere kant was het ook een reminder van, En je ziet nog steeds mensen omhoog kijken. Hè? Als er eentje raar lawaai maakt.
Mm-hmm. Dus het is het ingesleten reflex. Ja.
Ja.
Ja. Die archieven. Nog even terug naar de archieven. Trouwens, je vertelde waar je toen was. Waar was je toen op 4 oktober 92? Kun je dat nog herinneren?
Ja, ik kwam van een begrafenis. Gewoon van iemand anders. Voilà.
Okay.
Dus ik zat daar en toen werd er gebeld. En raar.
Ja. En Richard, kun je nog herinneren waar jij was?
Toen? Ja, ik... zoals gangbaar, althans zoals je vaak hoort in de media, ik zat Studio Sport te kijken.
Dus
veel mensen, Studio Sport, ja.
Maar ik zat thuis, ik woonde toen hier op Hakvoort, dus is het nu afgebroken. Het is nu een heel grote parkeerplek geworden. En ik had zicht op het AMC, dus die avond. En ik hoorde de sirenes. En ik dacht van, goh, ja, AMC is aan de overkant, dus het zou wel... iets te maken hebben, sowieso met het ziekenhuis. Maar ik realiseerde me niet dat het te frequent was. Dus het was...
Af en aan.
En toen kreeg ik toen ik was bezig een brief te schrijven naar mijn moeder. Dat weet ik nog, ik ben Maribor. En twee vrienden van me, die belden me toen op. Kort naar elkaar. En die ene zei tegen me van, goh, leef je nog? Ik zeg, hoe bedoel je, leef je nog? En zijn vliegtuig ingestort. Doe je televisie maar aan, want televisie was uit. Ik zeg, oké, dat zal ik doen. Ik pak de afstandsbediening, leg neer en ging meteen weer over. Tweede vriendin van mij, Rotterdam, die belde. Toen zei ik, ik heb het net al gehoord. Ik doe de televisie aan, zie de meneer nog die het nieuws voorlag. En toen liep ik naar het voorbalkon van die lange galerijen, dus de voorkant, die deur op en toen rook ik de kerosine lucht. Haha, ja. Dus dat is een beeld dat mij zeer scherp bijgebleven is.
Ja, ik werkte toen bij Migranten TV, dus wij moesten heel snel hier naartoe. En we konden inderdaad in het begin, kon je heel makkelijk nog bij de plek komen.
Ja.
Dus we zijn heel dichtbij kunnen komen op dat moment. Ja.
Ja.
En dat van die witte pakken waar mensen het altijd over hebben. Ja, ik heb ze ook gezien.
Ja, ik ook.
Die mensen in witte pakken, ik zie ze zo. Ja. Het was zo'n vervreemdend beeld.
Mm-hmm. Een soort marsmannetjes die daar rondliepen.
Maar ik heb zelf ook, als ik later terugdenk, denk ik ook dat ik zelf ook in een soort van... rare toestand verkeerde. Dus je functioneert wel, maar op een soort van automatische piloot, of ik weet niet hoe dat was. En ik weet nog zo dat er op een gegeven moment was er ook heel veel hulp nodig, dat die mensen zeiden, ja, jullie staan maar te filmen, kom helpen. En dat we toen bij het Belber Sportcentrum daar hebben geholpen om mensen naar binnen te helpen en met mensen te praten en de hele nacht daar gezeten. En ja, als ik eraan terugdenk, is het echt voor mij... Ik heb echt een gevoel alsof ik het niet heb meegemaakt. Mm-hmm. Dus ik heb het meegemaakt, maar alsof ik een soort van buiten mezelf...
Ja, snap het.
Ja.
Ja,
ja, hele rare ervaring.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, ik was in naar het huis van Marianne gegaan. Je kent Marianne Verlit wel. En die heeft dus vluchtelingen en alles, heeft zijn huis.
Klopt.
En er was dus één mevrouw, die was onder de tafel gedoken. Want die dacht dat het een bombardement was.
Mm.
Dus die heb ik er onderuit gehaald. En dat zijn rare mensen.
Het is echt heel raar. Ja.
Ja.
Bleef raar. Ja.
Ja.
Het is 7:05. Ik kijk even naar de tijd. We hebben nog, voor de mensen die willen bellen. Als je een vraag heeft, wil je nu een vraag stellen. Want we gaan langzaam misschien aan het einde van het programma. 020-471-4291 is het nummer hier in de studio. U heeft de tijd tot de uur of 1:08 volgens mij. Dan moeten we eruit. Hè. Zo rond 1:08. Dan moeten we zo'n ongeveer 3 minuutjes volgens mij. 20:30 muziek gaan we naartoe. We gaan langzaam misschien aan het einde van dit programma. Heb je misschien nog een vraag? Of misschien heeft Henk nog... Erik is Henk. Familienaam. Erik kom ik uit bij Henk. Richard.
Ja, zeker.
Is er nog iets dat je nog met ons wilt delen ten aanzien van de website? Of wat we niet gevraagd hebben, maar je zegt, dit is wel belangrijk voor de luisteraars om te weten. Dus we kunnen nu naar de website gaan.
Nou ja, dat zou ik zeker doen. Als je, als je geïnteresseerd bent in, die, nou ja, in de Bijlmer Vliegramp, ga naar die website en kijk wat je ervan vindt. Er staat ook een e-mailadres dat, voor vragen. Als, je, als je toch denkt van ja, maar dit, dit kan toch beter of dit kan toch duidelijker. Ja. Dus dan kun je ook reageren. Maar ja, ik zou zeggen, ga daar doorheen browsen en klik naar al die, naar die de andere archiefdiensten. Het Nationaal Archief heeft een hele mooie themapagina ook gemaakt. Dus daar verwijzen wij dan naar, zeg maar. Ja, en nou ja, ook naar beeld en geluid. Als je dus echt geïnteresseerd bent in beeld en geluid, dan bij beeld en geluid. Ja, ga kijken, ga browsen. En bij ons nog niet alles van de Bijlmerramp is, of van de Bijlmervliegramp is gedigitaliseerd. En dat, iedereen kan dat doen, hè? Als je een dossier ziet, oh, dat zou ik wel willen inzien, maar ik wil niet naar het stadsarchief toekomen. Klik, klik, en dan drie weken, vier weken later is dat. Je moet even wachten dan, maar is het gedigitaliseerd online te raadplegen?
Ja, oké. Wat mooi.
En in de loop van de jaren heeft Imagine IC natuurlijk ook heel veel gesprekken gevoerd.
We hebben heel veel gesprekken gevoerd.
Heel veel gesprekken.
Dus zijn niet, zover ik het weet, nog gedigitaliseerd. Tenminste, dat is ook online te volgen zijn of te beluisteren zijn. Maar daar moeten nog nodige stappen gedaan moeten worden. Dat zou moeten gebeuren ook ten aanzien van privacy. Omdat de gesprekken toen zijn gevoerd in het kader van participatief verzamelen. Dat gaat altijd met toestemming. Dus mocht het zover komen, zullen wij even alle deelnemers van, vooraf om toestemming moeten vragen. Al eer dat materiaal in het tegen ongebruikt zou kunnen worden en ontsloten zou worden voor nader onderzoek. Herman, nou, we gaan langzaam maar zeker aan het eind. Heb jij misschien nog wat dat je met ons wilt delen of de luisteraars?
Nou, ik ben het, ik ben heel blij dat het stadsarchief. En alles, dat het allemaal zo goed loopt nu. Dat het nu openbaar is en dat we er gewoon via die weg ook in, nou echt nu via die weg erin kunnen komen. Laat het zeggen.
Het maakt het wat makkelijker, hè? Dat je niet steeds overal hoeft te zoeken.
Ja, dat was precies de bedoeling. Ja. Dus, en we hopen dat dat nou geslaagd is.
Ja, ik ben benieuwd. Ik ga scrollen en googlen en zoeken.
Ja,
ja, heel benieuwd. Jules?
Ja, nou, dankjewel voor dit prachtige programma. Dankjewel Herma en dankjewel Richard van der Bijlt van het Stadsarchief voor het gesprek. En wat we nog kunnen zeggen, dat weet ik wel toevallig. Wel, datum en tijd weet ik nog niet, maar in het voorjaar organiseren Imagine IC in samenwerking met het Stadsarchief en het Nationaal Archief een dag bij ons in huis, bij plein nummer 393, waarbij een doek gedaan zal worden voor mensen die op zoek willen gaan naar informatie, hoe dat te doen. Want dat is altijd nog een puzzel. Informatie zoeken. Ja, je hebt een website en de website is wat makkelijker en zo, maar als je soms de plek moet hebben in het Nationaal Archief of het Stadsarchief of waar je spullen met je wil bekijken, dan kan het nog een hele, zeg maar, puzzel zijn.